Vandaag zijn we te gast in het restaurant Ministerie van Dromen.
Onze chef van dienst, Hengame Yagobifara, vulde onze buikjes.
We aten suikerappels op de kermis.
Dansten naar hartelust in de queer club.
Volgden een cursus zelfverdediging.
En we snuffelden in een rode doos met seksgerei.
Hopelijk rinkelt de telefoon niet tijdens deze aflevering.
Dag Maxine.
Hey Lander.
Hey, hoe gaat het ermee?
Goed, ja, ik heb een hongertje.
Heb je een hongertje gekregen?
Ja, en we zijn hier in een zeer mooi restaurant.
Ja, een heel mooi restaurant inderdaad. We hebben een tentje gebouwd om de geluidskwaliteit zo optimaal mogelijk te houden voor jullie.
En we hopen dat dat een beetje gelukt is.
Ja, wij voelen ons alvast thuis in deze setting.
Het is ook letterlijk echt een fort.
Ja.
Je mag dat heel letterlijk nemen. Wij zitten allebei onder een... ja, een droogrek, eigenlijk.
Twee droogrekken,
ja.
Met dekens.
Een fort.
Een fort, dus.
Leuk, gezellig. En vandaag bespreken wij...
Ministerie van Dromen.
Oeh, dat past wel met de lakens natuurlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ik voel me al wat slaperig.
Oei, oei. Nog niet te slaap vallen, Lander.
Ik doe mijn best.
Straks een koffietje.
Ja.
Oké, goed.
Dan beginnen we meteen met ons voorgerechtje, denk ik.
Een sinopsoepje.
Ja, dat is goed. Het was aan mij deze keer om het te hebben over de auteur.
Ja.
Dus ik stel voor dat ik daarin doe.
Ja.
De auteur...
Allereerst.
Ja.
Hoe spreek je de naam uit? Geef een demonstratie.
Ik spreek de naam uit als Hengame Yagobifara.
Ik vind dat dat zeer goed klinkt.
Ik doe alsof het goed klinkt, dus dan klinkt het goed.
Ik ga mij er niet aan wagen. Ik ga heel de aflevering lang de naam niet uitspreken. Is dat...
Oké, okay, dat ja? is een uitdaging. Goed. Probeer maar.
Ga je gang.
Oké, goed. Dus Hengame Yagobifara is een Duits-Iraanse schrijver en journalist met, je hoort het al, een Iraanse migratieachtergrond. Hengame werd geboren in 1991 in Kiel. Die studeerde media's, cultuurstudies en ook Scandinavische studies aan zowel de Universiteit van Freiburg en Linköping. Er zullen heel wat
Mooi.
Duitse namen de revue passeren
vandaag. Ik kan geen Duits en Lander kan keigoed Duits en dat is echt niet eerlijk.
Wat ik ook wel een leuk weetje vond, dus dat ga ik even op tafel gooien, is dat diens bachelorthesis ging over het kleur roze in het feministische discours.
Oké. Okay.
Ik vond dat meteen leuk, want ja, de cover is ook roze.
Knalroze.
Knalroze, inderdaad. Zoals je meteen ook al hebt gehoord, denk ik, is Hengame non-binair en gebruikt die de voornaamwoorden die hen. Dus we doen ons best om dat zo goed mogelijk te gebruiken vandaag.
Zeker.
Hengame is onder meer bekend van hun columns in de Duitse krant Die Tageszeitung. En die schrijft vaak over maatschappelijke thema's, zoals institutioneel geweld, xenofobie, racisme, politiegeweld, genderidentiteit, feminisme, queer theory, body positivity en ga zo maar door. Daarnaast werkt Hengame ook als redacteur bij het queer feministische tijdschrift Missy Magazine. En schrijft hij op freelance basis voor Duitsstalige media, zoals Specs en Anschläge. In TAS heeft hij ook een persoonlijke column genaamd Habibitus. En ook een...
Habibitus,
ja. Okay. En ook een leuk weetje daarover, dat is dat die columns gebundeld werden in een boek dat in 2023, dus dit jaar nog, is verschenen.
Oké, okay, dat wist ik niet.
Nu wel.
Ja, nu wel, maar mijn Duits is niet zo goed, dus ik vrees ervoor.
Ja, ik heb de Duitse Wikipedia een beetje... Afgegaan. Ja. Hengame die groeide op in Buchholz in der Nordheide. Dat is een klein dorpje nabij Hamburg.
Sorry, maar ik wil gewoon even zeggen dat ik je super graag Duits hoor praten.
Er komt nog veel. Onder de latente dreiging van extreemrechts. En de partij NPD, dat is de Nationaal Democratische Partij Duitslands, die was daar kennelijk heel populair. Maar sinds 2014 woont en werkt Hengame in Berlijn. In 2019 publiceerde Yagobifara hun eerste boek, Eure Heimat ist unser Albtraum. Dat is vertaald naar het Engels, Your Homeland is Our Nightmare, in samenwerking met Fatma Aydemir en 14 andere Duitse auteurs. Mm-hmm. Het boek werd omschreven als een soort van politiek manifest en het bevat een verzameling essays over... Ja, opnieuw diverse thema's en maatschappelijke thema's, zoals racisme, nationalisme. En het doel van die bundel of van dat manifest was eigenlijk om de volgens hen etnische en antisemitische lading van de term Heimat te deconstrueren. Maar Ministerie van Dromen, het boek dat we vandaag bespreken, uit 2021, is hun debuutroman. En het werd meteen in datzelfde jaar, in 2021, werd de roman bekroond met een prijs. Met de publieksprijs, de zogenaamde Frans Toemler Literatuurprijs. En het was ook echt een bestseller in Duitsland zelf.
Oké.
En dan heb ik ook nog wat minder goed nieuws. Of toch een kanttekening, denk ik, die we bij de auteur moeten plaatsen. En dat is dat er ook wel wat kritiek of controverse rond diens figuur bestaat. Ik heb daar twee voorbeeldjes van, maar ik zal me misschien beperken tot eentje.
Of... Gooi de meest controversiële.
Ja, oké. Dat zal ik doen. Jago Bifara die schreef een artikel. Abschaffung der Polizei. All cops are beroepsunfähig. Dat is opnieuw vertaald naar het Engels. Abolition of the police. All cops are unfit for work. En daarmee sloot hij aan bij de internationale roep ook van de Black Lives Matter beweging. All cops are bastard. Dat is daar een soort van allusie op. En in het artikel beweert hij dat racisme bij de politie dus ook in Duitsland leeft. Maar het artikel kreeg wel wat zware kritiek te verduren in de Duitse media. Ja. Omdat sommigen zagen het als een vorm van, dat noem dan volksverhetsing. Kan je een beetje zien als, hoe noem je dat nu weer? Het volk gaan...
Opjutten?
Opjutten, inderdaad. Ja. Tegen de politieagenten. En de twee Duitse politievakbonden die kondigden zelfs aan dat ze een strafrapport gingen indienen tegen Jago Bifara. De Berlijnse politievoorzitter heeft dat dan een beetje tegengehouden. Maar de toenmalige federale minister, dus zelfs op federaal niveau van Binnenlandse Zaken, die kondigde ook aan om aangifte te doen tegen Jago Bifara. Die zag daar uiteindelijk ook van af. Maar ook de Duitse bondspresident, Frank-Walter Steinmeier, had kritiek op het artikel. Dus er leefde daar
heel
wel
veel controverse.
Heel veel controverse wel.
Oké. Dat is een interessante figuur, inderdaad.
Inderdaad, een heel interessante figuur.
Ja. Maar wij gaan het vandaag vooral hebben over het boek, over de roman, eigenlijk. Mm-hmm. Mag ik mijn betoog afsteken?
Je mag zeker jouw betoog afsteken. Ik ben benieuwd.
Oké, dus. Ministerie van Dromen. Dat is eigenlijk een verhaal dat draait rond de Iraanse Nasrin. Nasrin Behzadi, maar zij wordt eigenlijk door iedereen Nas genoemd. En zij heeft best wel een ruig leven. Zij woont in Berlijn en zij werkt daar als een buitenwipper in een queer club. Ze is niet echt onbekend met drank, drugs, antidepressiva, dergelijke zaken. Dus het draait allemaal rond haar, maar ook rond haar zus Nushin. Nu, het boek is zeer actiegedreven. Dus je wordt als lezer echt wel meteen in een situatie gesmeten of zo. Ik denk wel dat ik dat mag zeggen.
Ja,
en daarna volgt er gewoon echt een rollercoaster aan gebeurtenissen. En dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde van wat we de vorige keer lazen. Want bij Kundera was het vooral... Alleen waren er heel veel filosofische intermezzo's en zo.
Ja, zeker.
Terwijl hier is dat totaal niet het geval. Hier is het wel echt meer gebeurtenis. Nu, waar begint het allemaal? Het begint wanneer Nasrin op een ochtend door de politie uit bed wordt gebeld. En wat ze te vertellen hebben, dat zet eigenlijk haar hele wereld op zijn kop. Want haar zus, Nushin, is omgekomen in een auto-ongeval. Wat volgt is dus een opeenstapeling van chaos. Want Nas moet ten eerste de confrontatie met haar moeder aangaan. Want
is meteen inderdaad al een... Hele confrontatie.
Ja, water en vuur in die twee eigenlijk. Maar daarnaast wordt ze ook aangesteld als de voogd van de dochter van Nushin. Parvin heet zij. En dat is echt een 14-jarige die volop aan het puberen is.
In de puberfase,
is.
Ja. Enorm.
Dus ze komt daar van alle soorten stoten mee tegen. Want ja, ze experimenteert. Zij experimenteert met drugs, ze vervalst schoolbriefjes, ze wordt op een gegeven moment ook opgepakt voor diefstal. Dus het is wel echt een hele heftige situatie.
Typisch pubergedrag.
Heb je daar ervaring mee, Lander?
Nee. Ik ben een brave puber.
Ben je een brave puber of was je een brave puber?
Ondertussen niet meer.
Ja. Nee, zwaar, we zijn al een beetje oud om... Ja, oeh. Maar, dus alsof ze nog niet genoeg aan haar hoofd heeft, blijft ook het mysterie van de dood van haar zus sluimeren door het verhaal heen. Dus de vraag rijst zich van, was het zelfmoord? Was het een ongeval? Was er toch moord in het spel? En dat is eigenlijk wel echt de centrale vraag waar het boek rond draait. Daarnaast, wat ook wel nog interessant is, is dat het boek elk hoofdstuk afwisselt tussen het heden en het verleden. Of toch zowat elk hoofdstuk, had ik
ja,
het gevoel.
Ja, inderdaad.
Dus misschien niet zo strikt, maar...
Nee, het zijn zeer korte hoofdstukjes ook, hè?
Ja.
Allemaal. En ja, je speelt wel met die twee niveaus, inderdaad.
Ja, dus het verleden en het heden wordt heel hard met elkaar verstrengeld. En in die flashbacks wordt de harde realiteit die het gezin heeft moeten doorstaan eigenlijk geschetst toen ze naar Duitsland kwamen vanuit Iran. Dus het gaat over de oorlog en wat ze daar hebben meegemaakt, ook over de assimilatie van hoe ze zich aanpassen in een nieuw land. Maar het kan ook over gelukkigere tijden gaan en dergelijke. En over haar vriendengroep, bijvoorbeeld. Maar zoals ik al heb doen uitschijnen, komen er ook heel wat heftige onderwerpen aan bod. Dus wel echt een aantal trigger warnings. Het boek is niet echt voor gevoelige zieltjes, zou ik zeggen. Alhoewel, ja,
nee,
Lander maakt een beetje een speciaal gezicht. En ik snap ook wel waarom. Maar als ik nu de onderwerpen ga opzommen, dan zijn die wel redelijk heftig. Dus ik heb het echt over de executie van haar vader. Maar dat wordt bijvoorbeeld dan wel niet heel uitgebreid of grafisch beschreven
nee,
of zo natuurlijk.
Nee,
maar dat komt wel aan bod natuurlijk. Ook haar eerste liefde, haar coming out ook. Ook een verkrachting toen ze nog kind was. Het racisme en toch wel politiegeweld die ze moet doorstaan. Of waar ze mee te maken krijgen als jonge migranten. Dus zoals je merkt, er is veel aan de hand in het boek. En er zijn heel wat heftige onderwerpen.
Ja.
Ja, ik denk dat het zo wat schetst. Hè?
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ook het negeren van de politie die dan... Allez, of negeren van de noden dat dan leidt tot geweld. Eigenlijk niet rechtstreeks politiegeweld soms, maar ook gewoon het niets doen. Het
bystander effect. Ja,
inderdaad.
Ja.
Oké. Dat was al lekker, hè?
Ja, dat was goed, hè?
Ja, heel goed. Maar ik heb er wel nog meer honger van gekregen.
Oh.
En ik vind het een interessante roman om eens in die diepte te gaan, denk ik.
Oké.
Want ja, je hebt al die grote thema's, maar dan hoe komen die eigenlijk van pagina tot stand?
Mm-hmm. Daarom ga je mee roosteren, zeker?
En daarom ga ik jou roosteren. Ik ga jou goed op de rooster leggen.
Oh, hallo.
Begin ik met een vraag voor jou? Begin jij met een vraag voor mij? Hoe doen we het? Zoals je ziet, luisteraar, niets is voorbereid.
Zoals altijd. Ik denk dat ik vandaag wil beginnen met een vraag. Omdat ik denk dat het heel goed aansluit op het stukje wat jij net allemaal hebt uitgelegd over de auteur.
Ja.
Want zoals jij al zeer mooi uitlegde, was er in de media heel veel te doen rond de schrijver en vooral over de columns. Want die werkt niet alleen een snijdende en satirische blik op de samenleving, maar doet dat volgens velen op een veel te agressieve toon.
Mm-hmm.
En vooral tegenover politieagenten, zoals je daarnet al zei. En ik vraag mij af, vond je dat ook in het boek zo was? Die agressieve toon? En ja, dat was eigenlijk de vraag. Vond je dat doorschemerde in het boek of niet?
Ja, ik vind het meteen een interessante vraag. Want als je de roman leest, dan voel je inderdaad wel dat er een zekere ironie misschien zit naar zowel de Duitse samenleving of dan de Duitser als begrip.
Mm-hmm.
En ook naar de politie en hoe daarmee wordt omgegaan. Of dat op een agressieve manier gebeurt, soms denk ik meer dan anders.
Oké.
Maar het is natuurlijk ook een kwestie van interpretatie, denk ik, en daar misschien luchtig mee omgaan. Ik denk bijvoorbeeld in eerste instantie aan de Annika's.
Ja, dat was een leuke passage.
Ja, om even kort te schetsen, ze verwijst naar de modale Duitse vrouw, om het zo te noemen.
Ja, de Karens eigenlijk.
De Karens zijn dan de Annika's.
Ja.
Ik had ook ergens in een artikel, of ik weet niet meer of het een Wikipedia-pagina was, maar dat zal wel niet, denk ik, want dat zou te veel detail zijn. Dat een soort Prins Lauerberg vrouwen waren van Berlijn.
Oké.
Ik denk dat dat zo wat het Duits alternatief is voor de dansaars.
Dat zegt Lander gewoon,
zo
omdat
de hipster vrouwen, ik ga het zo zeggen.
Dit aan het opnemen is in de dansaartwijk. Maar,
ja.
Oké. Okay. Ga verder.
Dus ja, die heetten de Annika's en op zich, ja, dat is heel stereotyp ook hoe die vrouwen dan benaderd worden. Denk bijvoorbeeld ook aan die schoolpassage. Als ze,
ja,
dat is heel stereotyp, maar natuurlijk is het ook de kwestie hoe ga je daarmee om? Allee, kan je daar een beetje mee lachen of niet?
Ja.
Maar dan bijvoorbeeld wel, soms legt ze dan wel, denk ik, de vinger op de wonden.
Mm-hmm. Dus je vindt het wel kritisch?
Ja, ik vind het wel een kritisch boek.
Ja.
In zekere zin, ja, zeker wel. Bijvoorbeeld, als ik denk dan aan politiegeweld, denk ik bijvoorbeeld ook aan ja, de dood van de zus. En ja, hoe daarmee wordt, ja, hoe daarmee, ja, wordt omgegaan.
Ja.
Is dan meteen van, ja, die zelfmoord is zo wat uit een boze. En dat onderzoek is heel snel afgerond.
Ja.
En dan ook is de conclusie gewoon, conclusie. Het is een soort van maffia gebeuren die daarmee te maken, ja, heeft.
Maar dan, die wordt daar dan ook niet voor aangeklaagd of zo?
Nee, inderdaad. En ja, dan denk je wel van, ja, dan kan je misschien wel verplaatsen in dat zou misschien wel eens zo kunnen zijn. Dat sommige onderzoeken, some animals are more equal than others.
Mm-hmm.
Dus ja, er zit zeker, ja, heel wat kritiek in. En ik vind dat dat op zich op een vrij luchtige manier wel gebeurt in dit boek. En niet op een, ja, heel erg agressieve toon. Maar
ah,
misschien,
ja,
heb, okay, je daar andere...
Vond jij niet dat het hoofdpersonage heel veel woede met,
ja,
zich meedroeg?
Het hoofdpersonage bezit zeker veel woede.
Ja.
Maar ik denk dat die woede misschien soms ook terecht is. En ik vind het ook wel leuk om die woede af en toe te lezen.
Oké. Okay.
Maar natuurlijk, het kan snel omslaan in argumentatieloze kritiek.
Ja.
Maar in een column is dat natuurlijk nog iets helemaal anders dan in een roman. Met dat we hier in een fictionele wereld zitten,
mm-hmm,
lees ik het meer als een soort van, ja, een soort van ironische kritiek misschien,
ja,
op, okay, de samenleving, in plaats van een echt... En ik vind het bijvoorbeeld geen politiek manifest of zo.
Nee, 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 nee. Zeker niet.
Dus ik kan er de ironie wel van inzien, denk ik. Zeker,
ja,
ook met het feit dat het gaat over een fictionele wereld.
Ja. Ja, ik vraag me nu wel af, want ik heb geen enkele column gelezen, want mijn Duits is ook niet zo heel goed. Jij ook niet? Nee.
Nee, maar ik had bijvoorbeeld wel de column die ik... Dus het andere controversie weetje die ik had.
Ja.
Dat was bijvoorbeeld een artikel in TAS, maar ik zal het er even,
ja, ja, doe maar,
bij nemen. Wacht, hè. En dat was het artikel Deutsche schafft euch ab. En dat betekent Germans abolish yourselves.
Mm-hmm.
En dat verscheen dus in die TAS. En daarin gebruikt de auteur het epithet kartoffel om de Duitsers te benoemen. Dus dat is meteen heel denigrerend stereotyp taalgebruik. En ja, noemt hij de Duitse cultuur eigenlijk vuil, een soort van drekscultuur. Dat,
okay,
dat betekent trash, ja, ja, vuilnis gewoon. En in het slotzinnetje stelt Jacob Ivara dat de Duitsers zichzelf eigenlijk langzaam aan het afschaffen zijn. Zichzelf aan het afschaffen zijn,
nee,
en dat die hoopt dat ze daar vaart zullen mee maken. Dus dat dat snel zal gebeuren. En daarvoor werd dan ook bijvoorbeeld een klacht ingediend. En je hebt natuurlijk, ja, een column versus een roman.
Ja, dat is
er zit een, ja, zekere andere mate van, ja, geloofwaardigheid of ja, dat het met zich meedraagt, denk ik.
Ja, maar ja, dat zijn nu echt ook wel dingen dat ik het hoofdpersonage zou kunnen zien zeggen.
Zeker.
Dus...
Ja, ja, zeker.
Ik denk dat er daar toch wel een bepaalde overlap is.
Ja. Maar ik vind het altijd moeilijk om ja, na te gaan van in hoeverre is het nu ironisch en in hoeverre is het serieus taalgebruik.
Mm. Ja, ja, zeker.
Vind ik zo soms moeilijk om
Ik denk dat een column
bepalen.
Ook sneller serieus genomen wordt.
Zeker, ja. Ja.
Ja.
Het is ook een serieuzer, ja, serieuzer medium, wil ik nu niet zeggen, maar het, ja, heeft een zekere autoriteit of zo. Oké, okay, Maxine, mag ik jou een vraag voorleggen?
Ik kan niet anders, zeker.
Heb je al schrik?
Ik heb altijd schrik van jou. Ik,
ja,
zeg dat ook tegen heel veel mensen.
Oei, oké.
Okay. Ja, je hebt al een reputatie.
Oké. Okay.
Maar doe maar.
Ik ga je opnieuw... Je weet, mijn vragen die beginnen met wat context. Maar...
Ik moet eerst de half uur luisteren voordat ik iets ga snappen.
Ik ga het snel proberen uitleggen.
Oké,
okay, go. Ik zou je eerst het concept queer time en queer temporality een beetje willen introduceren of zo. Dus dat is een concept dat zich eigenlijk afzet tegen hetero-temporality.
Okay.
En dat is een concept onder andere van Jack Halberstam. En gaat ervan uit dat queer levens een andere temporele logica volgen dan heteroseksuelen.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Dus het gaat ervan uit bijvoorbeeld dat die niet chrononormatief zijn. Zo wordt dat dan genoemd. En dus ja. Je zou kunnen zeggen bij veel heteroseksuele relaties gaat ervan uit van je krijgt een kind op die leeftijd. Je trouwt op die leeftijd. En dat dat bij queer levens net iets anders is.
Ja, ja.
Dat is ook iets waar dat Fleur Pirets veel over schrijft.
Ja.
En ik vroeg me af of je dat herkent in het boek.
Mm-hmm.
En op welke manier dan?
Ja. Nee, ik herken het zeker wel. Want ik herinner mij heel levendig een passage. Want ik heb net het einde van het boek gelezen. ergens op het einde wordt dus gezegd van, dat die moeder er heel erg mee worstelde dat geen enkele van de vrouwen in het gezin een normaal gezinsleven heeft. Dus, want ja, de moeder zelf niet, want de vader is geëxecuteerd. Ja, dus zij valt alleen, zij is eenzaam. Maar ook Nushin niet, want zij was een sekswerker en zij had een redelijk toxische relatie met een man. Mo heette die trouwens. En dan uiteindelijk werd zij alleenstaande moeder. Wat ook niet altijd een hele simpele situatie is, denk ik. En dan als laatste heb je Nazrin en zij is lesbisch. En ja, zij die moeder worstelt daar dan vooral mee dat geen enkele van haar dochters echt gaat trouwen of dat ze niet kan sparen voor een huisje, een tuintje, een boompje en zo. Dus ik denk wel dat daar heel duidelijk in naar voren komt. Je ziet het hier duidelijk bij Nazrin, maar je ziet het ook bij andere vrouwelijke personages. Dus ik denk dat het in die mate niet altijd meteen gelinkt wordt aan het queer zijn, maar dat het ook voor andere personages kan. Maar ik snap de theorie wel en het zit er zeker in. Snap je wat ik wil zeggen?
Ja, denk het wel. Ja, inderdaad. Ja. Ze hebben inderdaad geen normaal leven. In die zin inderdaad, ja, van Nushin is het echt wel tragisch wat er daarmee gebeurt.
Ja.
Maar ik vind ook bijvoorbeeld, als ik dan denk aan de manier waarop Nazrin door het leven navigeert of zo.
Mm-hmm. Inderdaad nog een andere dimensie.
Die is ook bijvoorbeeld nu... Ja. Allee, dat was iets wat dat heel laat bij me doordrong, maar die is ouder dan 40.
Ja, inderdaad. Ja. Dat komt zo op het einde van het boek ook zo eventjes.
In een club, in een bar. Dus dat zijn ook nog zo andere zaken misschien die daar
Nee.
mee gelinkt zijn.
Nee, dat snap ik wel. Maar aan de andere kant, haar zus is dan hetero, maar dan is zij ook een sekswerker.
Nee, zeker.
En dan moet zij ook al redelijk oud zijn.
Ja, ik denk het ook wel, ja.
Nee, maar ik snap al wat je wil zeggen. En inderdaad.
Ja. Ik zag het ook zo in het feit dat... Alleen Nazrin maakt een heel bewuste keuze van ik wil geen kinderen.
Ja.
En dan opeens wordt ze geconfronteerd met dat hoederecht dat ze dan moet opnemen. Dus dat vond ik ook wel iets van...
Heftige
beslissing inderdaad, denk ik, om dan toch... Allee, als je echt een heel bewuste keuze maakt om niet met kinderen door het leven te gaan...
Ja, en dan moet je opeens voor een kind zorgen.
Ze worstelt er ook wel echt mee, heb ik het gevoel.
Ja.
Maar daar gaan we waarschijnlijk nog wel over babbelen.
Ik heb daar nog een vraag over.
Oké, spannend. Oké, dan is dat jou.
Goed. Het sluit een beetje aan bij het vorige... wat ik jou gevraagd heb, of je bracht het zelf al een beetje aan, of toch deels. Maar ik herkende heel hard postmoderne elementen in het boek, of toch wel een beetje. De ander kijkt heel bedenkelijk. Herkende je dat ook ergens? Of in bepaalde scènes? Postmodernisme is een zeer fluwe term of zo, maar we hebben allebei wel een vak gehad over het postmodernisme. En die boeken wekten altijd een soort van gevoel bij mij op. En hier kreeg ik dat gevoel ook bij bepaalde scènes. En ik vroeg me gewoon af...
Kan je zo'n voorbeeld geven van zo'n scène?
Ja.
Om het te schetsen?
Ja.
Om het postmodernisme ook te schetsen voor...
Nee, maar daarom sloot het ook aan bij wat jij zei daarnet. Omdat wanneer de politiemannen zo binnenkomen en... de dood van haar zus aankondigen en zo dan nog een tweede keer komen om dat onderzoek en zo uit te leggen, toe te lichten, dan vond ik dat wel heel postmodern op een manier, omdat dat zo absurd werd. En dat er zo met een soort van herkenbare, maar toch onherkenbare situaties gespeeld werd.
Ja, dat begreep ik zeker wel inderdaad, zo die herkenbaarheid en dan zo... Sommige dingen zijn zo, voel je zo heel familiair aan, terwijl ze dan net het omgekeerde zijn of zo. Het speelt ook echt wel met zo'n alineariteit, heb ik het gevoel. Soms ga je dan over in zo'n soort van droomsituatie. Ja. Ik zo, wow, waar zijn we nu?
Ja.
Wat ik op zich wel leuk vond, dat was ook bijvoorbeeld in het begin van de roman, dacht ik, ja, dit is het.
Je bedoelt de droomscène.
Ja, dus het voorwoord eigenlijk, als je het zo zou kunnen noemen, van de roman, is een soort van droomscène.
Ja.
Het boek heet natuurlijk ook Ministerie van Dromen.
Nee.
En daar bijvoorbeeld kan ik het dan wel in herkennen.
Ja.
Terwijl ik wel moet zeggen, de rest van de roman vind ik dat wel heel plotgedreven en heel klassiek opgebouwd.
Ja, ja, ja. Nee, dat zeker. Maar ik heb het ook wel over een bepaald gevoel of zo dat het af en toe oproept.
En welk gevoel is dat dan?
Ja, of bijvoorbeeld ook hoe het speelt met zo de genreconventie van de whodunit.
Ja, dat begreep ik ook wel. Want ik vond ook, dit leest al zo, in het is dat al zo een creamy.
Ja.
Het leest wel zo inderdaad. Het is een soort van directieve novel, terwijl dat eigenlijk... Er zijn
drama
elementen dan, die er aan bod komen die dan helemaal niet een krimi zijn. Dus genrevermenging en zo meer, daar kan ik ook wel in komen. En dan de zin ook van, ja, je zou kunnen zeggen dat het een politiek manifest is. Ik vind dat nu niet echt, maar dat zit er soms wel in.
Ja.
En dan met die droomervaringen die dan zo ingaan tegen dat krimi gegeven, zit er ook wel in. Dus ja, ik begreep het wel, ja.
Ja, begrijp me. Ja,
ja, nee,
misschien is de term postmodernisme niet helemaal op zijn plaats, hoor.
Ja, denk wel dat je het een postmoderne roman kan noemen, dat wel. Maar ik vind het lastig, omdat het inderdaad zo wel heel plotgedreven is en zo heel klassiek soms.
Ja, ja, ja.
Maar dan op andere momenten niet. Dus zit er zeker postmoderne elementen in, natuurlijk.
Ja, het is vooral de absurde.
Ja, de absurde zit er zeker in. Ja. Ja. Je hebt die droomscènes.
Ja, die zijn wel heel absurd, maar
ik heb een hele droomanalyse gemaakt, dus...
Ah, ja, maar... Ja, ik...
Wat je ook zou kunnen zeggen, is natuurlijk die songteksten en dan de popcultuur die erin
juist.
Daar had ik nu nog niet over nagedacht, maar dat is natuurlijk ook wel een element van zo dat postmodernisme.
Vond jij dat ook een beetje vervelend?
Ja. Een beetje wel.
Ik vond dat een beetje cringe, sorry.
Ja. Ik vond het ook wel leuk dat het niet... Allee, zo de vermenging van high en low... Er zitten inderdaad wel wat postmoderne kenmerken in. Ook zo die street talk, straattaal waar ermee wordt geëxperimenteerd. Maar dat vind ik heel vervelend.
Dat is ook een van de dingen dat ik u nog wilde vragen als een soort van uitsmeter. Maar wat vond jij van de vertaling? Want het dringt zich nu wel een beetje op, hè?
Je merkt meteen dat het door een Nederlandse vertaler is vertaald.
Ja, dat is de eeuwige discussie.
Dat is de eeuwige discussie natuurlijk. Allee, je merkt dat echt wel. En dat is ook niet erg, natuurlijk. Maar je merkt dat wel. Ik heb zo bijvoorbeeld ergens in een van mijn baklavatjes, maar ik zal het nu al zeggen, maar niet het baklavatje onthullen.
Boeklavatje.
Het boeklavatje, natuurlijk. Staat er ergens met zijn malle moer? Ja, dat gaan we je natuurlijk niet zeggen, hè.
Met zijn malle moer?
Ja,
daar heb ik over gelezen. Turning a blind eye.
Ja, dat gaan we natuurlijk niet zeggen, maar... ik kreeg er soms ook wel een beetje de ik van.
De ik, ja. Zo wat cringe. Zo.
Soms, ja.
Oké, het probeerde soms wel hard.
Maar dat is natuurlijk de vraag van, in welke mate nemen we dat dan serieus? Allee, soms denk ik dat het wel goed is om zo die songteksten misschien ook serieus te nemen.
Ja.
Want...
Maar ik vond... Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar soms werd dat gewoon in de zin geïncorporeerd. Ja. En dan... Ik weet niet, als je songteksten gewoon leest, dan kunnen die soms heel raar overkomen.
Ja, dat begrijp ik. En je hebt ook continu wel die switch Nederlands-Engels.
Ja.
Soms ook wel wat vervelend.
Ja, het zou sowieso wel niet beter zijn als het in het Nederlands zou vertalen, denk ik.
Nee, dat natuurlijk niet. Ja. Sava. Mijn computer maakt echt vreemde geluiden. Sorry als jullie dit horen. Oké. Goed? Is je daarmee? Of...
ja.
Ik heb nog eentje met een grote introductie, de rest zijn...
Oké, jij spaart mij echt.
Ja.
Oh ja, oké, zeg het maar, kom.
Dus ik wil nog een concept introduceren. En dat is de Ethics of Care.
Oké.
En de Ethics of Care, of ja, ethiek van de zorg, zou je het ook kunnen noemen, is een soort van moreel en ethisch kader dat de nadruk legt op het belang van interpersoonlijke relaties, empathie en mededogen bij het nemen van ethische beslissingen.
Oké.
Dus het gaat minder uit van een soort van overkoepelend ethisch kader, maar meer van het persoonlijke en daarin dan tot beslissingen komen aan de hand van empathie tot een soort van ethisch kader komen.
Oké.
En ja, ik dacht meteen dan natuurlijk aan die voogdijkwestie.
Mm-hmm.
En hoe ja, Nasrin eigenlijk als voogd daar dan mee moet omgaan.
Mm-hmm.
Met, allee, in de relatie met Parvin.
Ja.
Deed dat bij mij wel zo'n belletje rinkelen van die ethiek van de zorg. En er wordt daar echt wel bemiddeld tussen verschillende waarden, denk ik. En ook aan de hand van dat persoonlijke ja, komt zij tot een soort van ethisch inzicht in hoe ze zich moet gedragen ten opzichte van Parvin. En ik vroeg me af inderdaad of je zo typische scènes die nu misschien naar je hoofd komen uit de roman.
Ja, ik ging jou eigenlijk een beetje een gelijkaardige vraag stellen.
Amai, ja,
allee, een beetje op een andere manier. Ik ging jou gewoon op een hele droge, simpele, straightforward, zonder concept manier.
Maar ja, het concept is ook
vragen. Een naam. Ja, oké. Okay. Ik ging jou dus vragen, wat vond je van Nasrin als voogd?
Ja.
Gewoon simpelweg, okay. Die vraag. En ik heb daar zelf een beetje over nagedacht, maar gewoon omdat er komen heel wat dilemma's in het boek aan bod, denk ik. En vooral over, ja, hoe ga je met elkaar om? En zeker in die situatie, moet super moeilijk zijn, denk ik dan. Want ja, je zus is gestorven en dan moet je opeens voor een kind zorgen. En dat begint ook een beetje als een wedstrijdje of zo, wat het misschien nog wel moeilijker maakt. Want ja, eigenlijk de oma, ik ben nu eventjes haar naam, Mercedes, denk ik. Mm-hmm. En Nasrin, die wetijveren eigenlijk een beetje voor Parvin, omdat ze haar allebei in huis willen halen. En uiteindelijk wordt dat opgelost omdat er een testament bleek te zijn. Mm-hmm. En dan gaat Parvin naar Nasrin. Maar daarvoor is er wel zo wat ruzie en ah nee, ik wil voor haar zorgen. Nee, ik wil voor haar zorgen, maar dat heeft dan niet per se met ah, ik wil er echt voor zorgen, maar meer met een soort van ja, ik weet het niet.
Ja, ik vond wel zo, allee, bijvoorbeeld dan over Mercedes of de maman, hoe ze dan heet. Ja, er was daar een heel slechte relatie met die dochters. Er was ook sprake van huiselijk geweld, in principe. Ja, die sloeg. Haar kinderen.
Of Nasrin vooral. Ik weet
Nasrin
niet of
vooral. Nushin weet ik eigenlijk niet. Ja, ik had wel zo het gevoel dat er een favorietje was.
Ja, ja, dat was zeker een favoriet. Ja. Of toch een minst favorietje, ja, we gaan het zo zeggen.
Zeker. En dan zie je wel echt, vond ik ook, dat Parvin op een gegeven moment een soort van spiegel voorhoudt.
Mm-hmm.
Ja, tegen Nasrin, omdat zij zich echt, ze wil zich afzetten van die didactiek van haar eigen moeder.
Mm-hmm.
Maar dan soms denkt ze van, oei, ik ben toch bepaalde zaken aan het overnemen of zo. Of ik ben toch boos aan het doen. Het is continu die bemiddeling daartussen. En dat vond ik wel interessant om te lezen.
Ja.
Maar wat ik bijvoorbeeld ook wel vond, is als voogd denk ik dat ze het op zich wel goed doet. Het is natuurlijk ook de eerste keer.
Mm-hmm.
Je hebt dan een heel rare ontvoeringsscène.
Oh my god. Super raar. Daar wil ik ook over. Want dat bedoel ik met dilemma's.
Ja,
want dat begon al zo met het dilemma van oké, dat heeft nu niet meteen heel veel met Parvin te maken, maar doe ik de rode doos open? De rode doos van de moeder van Parvin dan, van Nushin, waar haar sekswerkkledij in zat. Dat was ook al zo een beetje een drempel waar ze toch wel overheen stapte.
Mm-hmm.
Maar dan gebeurt dat nog een keer met het dagboek.
Er zijn zo van die momenten inderdaad dat ze echt probeert om dan het goede te doen en dat ze echt met zichzelf in conflict is of zo.
Ja,
en
echt een soort van worsteling.
Ja, zo onderhandelen over de betekenis van bepaalde zaken.
Want ja, dat is wel een belangrijke vraag van, doe ik er goed aan om nu iemands privacy te schenden en echt wel over een grens
te stappen? Ja, tuurlijk. Ja, want er moet een zekere mate van vertrouwen ook zijn zonder dat je dat doet. Maar,
maar als je dat niet doet, dan zou het ook helemaal kunnen ontsporen. Ja.
Ik had ook bijvoorbeeld wel dan zo, ik had er twee momenten zo dat ik echt, die vond ik heel mooi. Dat was met het kapsel.
Ja, vond en ik het ijsje.
Vond ik een heel, heel mooi moment. Toen dacht ik echt aan zo van die ethics of care, zo echt zo bij elkaar gaan zitten en dan ook al heb je net een discussie gehad en kan je elkaar echt even niet uitstaan, toch aan de hand van eigenlijk heel sensitief lichamelijk contact, toch? Allee, ze doet bijvoorbeeld het haar dan van Parvin.
Toch nog elkaars haar knippen.
Ja,
allee, ja,
of, dat is een heel intiem moment, vond ik.
Ja.
Zelfs dat ik ook, ze gaat op een gegeven moment terug naar maman. Mm-hmm. En dan heeft hij zo'n hele maaltijd voorbereid en zegt echt van, juist, je gaat nu eten. Ja. En ook denk aan de hand van eten dat ook zo'n moment wel gecreëerd kan worden.
Ja. Want op een gegeven moment zegt Nazrin ook van, nee, jij moet nu ook eten.
Ja, inderdaad.
En dan schapt ze zelf, want die moeder had haar eten gegeven en dan zelf iets genomen.
Ja.
En dan zei ze, nee, jij gaat ook eten.
Ja.
En dan had ze zo zelf een bord opgeschept en dan...
Eten brengt samen.
Ja, kijk, net als deze podcast.
Ja, heel mooi. Ja.
Ja.
Oké. Okay.
En, want er was nog zo'n mooi moment, hè, met dat ijsje. Dat ze zo ijsjes had gekocht voor Parvin. En dat ze had gezegd van, ah ja, trouwens, er zitten nog ijsjes in de vriezer. Dat ze was wel nukkig thuisgekomen. Yeah. En dan, uiteindelijk was ze zo wat in ruzie, allee, niet in ruzie weggegaan.
Oh ja, ik weet wat je bedoelt.
En dan komt ze opeens, was ze de afwas aan het doen of zo, denk ik. En dan,
dan vroeg ze toch nog een ijsje.
Ja, en dan had ze die gewone knuffel en dan zei ze bedankt voor de ijsjes.
Ja,
en
dan vond ik eten brengt echt samen. Wauw.
Ja. Mooi. Ja, eigenlijk, ja. Ik had het zo nog niet gezien, dit boek. Maar
ja,
eigenlijk
dat
echt
heel
wel.
Mooi. Ja.
Zit erin.
Ja, heel mooi.
Ja, maar inderdaad, en dan waar we misschien nog eventjes over moeten praten, is toch wel die ontvoeringsscène.
Ik weet niet of ik erover wil praten.
Want dat bedoelde ik ook met dat postmoderne. Op een gegeven moment wordt dat zo...
Oh, zo absurd.
Absurd, inderdaad. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat... Nazrin Parvin ontvoert met de hulp van een...
Oude vriendin.
Een ex-lover.
Ex-lover,
eigenlijk.
Inderdaad, zelfs. Ja, ja, ja.
om zo informatie te krijgen over de dood van Lucien.
Ja.
Ja, dat klinkt
dat
heel erg.
Meer weet en dan willen ze zo wel dingen ontfutselen, maar...
Dat lukt dan niet, omdat ze een beetje... Ja, ze is aan het puberen, ze wil dat allemaal niet zeggen, want je wilt niet alles delen met je voogd, denk ik dan. En om toch die informatie te ontfutselen, gooien ze haar in een kofferbak.
Ja, heel vreemd.
En reden ze naar een bos.
En, het is echt verschrikkelijk.
Ze reden naar een bos.
Nee, dat vond ik echt een afschuwelijk.
En dan bedreigen ze. Ze slaan die ook echt in haar gezicht en zo.
En dan zegt ze, vertrouw me maar. Ik weet wat ik doe. En dan denk ik, stop ermee.
En dan doen ze dat nog een keer, dan breken ze in.
Dan breken ze in hun eigen huis om hetzelfde te doen. En dan zegt Parvin gewoon van, ik weet wel dat jij niet zijn hoor.
Maar en ze drogeren die ook.
Is dat?
Ja.
Ja, juist.
Ja.
Maar daar wisten ze wel niet echt iets van. Dat was zo wat...
Dat vond ik een beetje raar. Ja. Want dan deden ze zo een druppel van iets.
Dat was echt alchemisch.
Op kogel.
Heel raar.
En dan werd hij zo'n beetje talkative.
Zo.
Ja.
Heel raar. Nee.
Postmodern.
Gewoon raar. Maar ja.
Ja, die genreconventies van thrillers. Nee,
dat was heel raar.
Dus daar kan je wel grote vragen bij stellen.
Ja.
Maar je hebt inderdaad ook mooie carry-momenten.
Ja, soms mooi, maar soms ook wat minder. Oké.
Oké, goed. Deze vraag was eigenlijk een beetje gedeeld, hè.
Ja.
Maar ik ga... Ik heb
denk
toch
dat we misschien
vraag.
Best ook... Qua tijdsdruk nog één vraag of zo.
Ja, maar het is echt weer. En ik denk dat je blij gaat worden van deze vraag.
Okay.
Dus ik moet hem echt stellen. Maar door het boekje heen is er één motief dat steeds de kop opsteekt, denk ik. En dat is de rinkelende telefoon.
Oh my god, I love this question!
Oké. Want ook in het begin en op het einde van het boek speelt dat een heel belangrijke rol. Waar staat dat volgens jou voor? Waar slaat dat op?
Ik heb veel theorieën.
Ah.
Ik heb dus, zoals ik al zei, een soort van droomanalyse gemaakt.
Lander is
ik ben een beetje
geobsedeerd
zot
door
gegaan.
Dromen.
Ja.
En Freud, ja.
Dank u. maar dus, ja, droombeelden heb je, nachtmerries. Je hebt zo... Ik las ook ergens, je zou het ook kunnen zien als een soort van bad trip soms.
Ja, dat heb ik ook gelezen.
Omdat er dus wel wat drugsmisbruik is eigenlijk.
Ja.
In de roman. En wat komt er eigenlijk continu in die droomscenario's voor, is dat er een telefoon begint te rinkelen.
Ja.
Heel vaak is dat ook in een telefooncel, waar Nazrin dan uiteindelijk ingaat en dan kan ze daar soms niet meer uit. Dus dat heeft soms een heel beklijvend, claustrofobisch gevoel.
Maar dat is tijdens de dromen dan specifiek?
Tijdens de dromen, ja.
Maar na het einde van het boek toe had ik de indruk dat dat ook steeds meer werd vervlochten met haar echt te leven.
Ja, dat begreep ik zeker inderdaad. Soms worden die droomscènes ook echt mooi afgebakend, zoals in het voorwoord. Ja. En op het einde, zeker helemaal op het einde van de roman, loopt het echt in elkaar over.
Ja.
Het echte leven dan, om het zo te noemen. En het droomachtige scenario is een heel associatief stuk ook, dat einde.
Ja. Want op het einde zegt ze steeds meer van, oh, ik hoorde weer iets rinkelen en de rest hoort het precies.
Ja. Ja, dat is waar. En daarvoor, ik had een aantal ideeën waar dat telefoongerinkel naartoe ging. Dus,
ik ook.
Okay. Ik had eerst en vooral het rinkelen. Misschien eerst en vooral om te zeggen, geluid speelt een superbelangrijke rol in deze roman.
Muziek, niet zoals we daarnet
muziek, al zeggen. De telefoon, maar ook andere zaken. Ik denk bijvoorbeeld aan die deurbel van de politie.
Ja.
Is ook al iets waar wat rond te doen is. En dan... Dus ja, ik dacht dat... Dat telefoon, of het willen bellen naar iemand en het soms niet horen, in de eerste plaats stond voor een soort van communicatieproblemen.
Ja, dat had ik ook, miscommunicatie.
Miscommunicatie inderdaad, maar ook het zoeken naar connecties.
Ja.
Want er wordt wel op zoek gegaan naar een bepaalde connectie.
Ja.
En het doet ook natuurlijk wel belletjes rinkelen met wat er is gebeurd. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het telefoontje waarmee dat de moeder op de hoogte werd gebracht van de executie van de vader.
Ja, juist.
Dus via de telefoon worden er eigenlijk wel heel belangrijke boodschappen, levensveranderende boodschappen doorgebracht. Dus op die manier is voor mij dan ook de telefoon verbonden met een soort van trauma.
Ja.
En ik vond het heel opmerkelijk dat die telefoon en dat telefoongerinkel ook telkens in combinatie voorkomt met zo'n traumatisch, of een oproepen van een heel traumatische gebeurtenis.
Ja.
Je hebt bijvoorbeeld dan Welkom in de Traumafabriek, is ook zoiets.
Juist.
Wanneer er ook zo'n telefoon naar gaat.
Ja.
Dat is denk ik een roze telefooncel, als ik me niet vergis, die daar zo in die traumafabriek staat.
Ja, ja, ja.
Dus en trauma dan... en dat rinkelen is telkens ook wel met elkaar verbonden.
Ja.
Bij die Gerard Walters bijvoorbeeld ook, dat is de verkrachter.
Ja. Een nazi.
Een neonazi, een skinhead, ja. Maar het doet mij dan ook denken aan zo... dat gefragmenteerde misschien van het... Of het, de geslepenheid misschien van het personage zelf... Want ik heb ook wel het gevoel, naast dan de telefoon of de telefooncel als een soort van motief, heb je ook natuurlijk die gaten en kraters.
Ja,
en misschien werp ik die vraag dan terug.
Oh.
Hoe denk je dat daar een rol in speelt?
Die kraters?
Ja. Het personage valt bijna. Zo telkens is er een soort van bewustzijn en dan valt dat in een soort van gat of krater.
Ja. Goh. Ik las dat in de eerste instantie een beetje gewoon als trauma, dat ze zo probeerde weg te duwen en dat er daardoor een soort van gaten in haar geheugen of zo zaten, of in haar gevoelswereld.
Ja.
Zoiets, want die verkrachting en de naam Gerard Walters doet daar wel nog altijd heel veel en triggert ook wel die momenten met, waar ze bijvoorbeeld die rinkelende telefoon hoort, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik heb vooral nagedacht over de telefoon en hoe het op het einde in elkaar past, denk ik.
Zeg maar.
Want volgens mij was het vooral een metafoor voor het aanvaarden van hulp.
Mm-hmm.
Wordt dat op het einde ook wel toegelaten? Of zo?
Ja, zeker. Snap meer dan... Ja. Zeker meer dan in het begin.
Ja, ja. Want eerst kan ze telkens de telefoon niet opnemen.
Ja, en op het einde neemt ze hem wel op.
Ja.
Ja.
En ik denk dat dat een metafoor... Of, ik heb het gelezen of zo geïnterpreteerd als een metafoor voor het zich openstellen naar hulp van familie en vrienden. En ik denk dat dat een beetje de rode draad door het boek heen was.
Ja, mooi. Ja, ik had het zo inderdaad nog niet gezien.
Ah ja, oké.
Ik had het echt vooral in verband gebracht met het trauma dan.
Ja.
En wat ik daar dan één mooie... ontdekking, om het nu even zo te noemen, is, was dat er in de derde droom, dat is dus van pagina, met mijn droomanalyse, pagina 181 tot 183, is het zo dat dus Parvin belt, zogezegd, door de telefoon en die bevindt zich bij Gerard Walters, dus de verkrachter.
Ja.
En dan zie je iets heel raar gebeuren, want eerst is die telefoon draadloos, opeens begint het personage dan te friemelen aan een draad, en dan is de telefoon een telefoon uit een telefooncel.
Ja.
En als je dat dan zo bekijkt, dan zie je eigenlijk van het heden, mobiele telefonie, naar telefooncellen en zo meer, ga je eigenlijk helemaal terug naar het verleden.
Ja.
Dus zo zag ik dat dan in dat trauma, dat dan zich echt vertaalt aan de hand van die telefoon.
Ja, oké. En wat is dan eigenlijk een reis terug naar de tijd dat die moeder in de rij moest gaan staan, 's avonds, 's nachts, ja. omdat dat dan goedkoper was om een ja. telefoontje te kunnen plegen naar het thuisland. Ja. Oké. Okay. Mooi.
Ja. Ik had ook dan zo, om nu even de Malamoer te noemen,
de Malamoer.
Ik zie hem hier nu net staan. Dus in de vierde droom komt er dan...
Oh, je hebt echt...
Ja, ja.
Oké, okay, go.
Er zijn vijf dromen. In de vierde droom komt er dan... De telefoon is zo naar zijn Malamoer, dat er in plaats van cijfertoetsen alleen gaten zitten.
Ah, oké. Okay.
Dus dan heb je weer dat gat dat daar dan Kraters. Zo in komt. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En heb je nog notities bij dromen?
Ja, ik heb nog veel notities bij dromen, maar ik ga ze niet allemaal zeggen.
Dat is voor een speciale bonus-episode.
Ja. Wat er wel leuk is, is dat er ook bij elke dromen inderdaad bijna van die songteksten komen.
Ja.
Behalve bij de Gerard Walters-droom. Dat is op zich al een object voor analyse, denk ik. Maar...
Ruik ik daar een thesis?
Nee, bedankt. Oké.
Oké. Okay. Ik denk dat we allebei stevig geroosterd zijn, hè?
Ik denk het ook.
Ja,
hè? Ik vind het wel leuk inderdaad om... Op het eerste gezicht misschien een heel plotgedreven roman, om die dan toch zo wel wat dieper te gaan bekijken.
Ja, ik heb wel veel...
Veel opgestoken.
Ja.
Oké.
Okay. Toch altijd goed om met jou te babbelen. Hè.
Ja, oh. Met jou dan bedoel ik.
Ja, anders is dat een beetje arrogant.
Anders zou het een beetje raar zijn.
Goed. Heb je zin in een boeklabbetje?
Ik heb zin in een dessertje.
Want Lander heeft weer een boeklabba meegedaan.
Ja. Echte baklabba. Er zit ook... Eén zinnetje in het boek zelf.
Ja, ik heb het opgeschreven.
Waar ze baklava eten. En dat vond ik zo leuk. Dus ik dacht...
Ja. Oké. Okay. Ik heb hier de doos.
De doos.
De doos. En welke smaak heb je deze keer mee, Lander?
Ik heb geen idee, want ik zei tegen de meneer, kies maar.
Oké.
Okay. Doe je ding.
En hij heeft niet gezegd wat hij gekozen heeft.
Nee. Hij zei gewoon dit en ik zei ja. Is goed.
I guess.
Ik ga het open doen. Sorry weer voor de ASMR-haters.
Nee, geen sorry.
Gaan we ze maar verdelen? Want ik wil eigenlijk wel van alles een beetje proeven.
Ah ja, ik wil ook wel.
Ik ga zo een helft opeten. Is dat goed?
Dat is zeer goed.
Ben je vies van me?
Ja, verschrikkelijk vies van jou. En wat zegt dat? Naar wat smaakt het?
Ik heb geen idee.
Suiker.
Ja, maar ik weet niet welke noot het is.
Walnoot?
Dat kan wel.
Dank
ja,
wel.
Dat kan.
Mm-hmm.
Er zit ook een soort van vogelnestje in.
Ja.
Ik ga daar ook eens in.
Kijk op onze Instagram als je het wil zien. Het ziet er zeer schattig uit. Oké, okay, Lander, heb jij ook effectief boeklavatjes gevonden?
Ik heb er zeker gevonden. Ik heb er zelfs... Ik dacht dat ik niet veel... zou hebben.
Mm-hmm.
Maar ik heb er wel verrassend veel, uiteindelijk. Dus ik ga misschien nog wat selecteren, gewoon in welke ik het mooist vind.
Mm-hmm.
Maar ik ga beginnen met mijn eerste, en die vind ik zelf wel mooi. Die staat op pagina 19. In de regen wordt het altijd kouder. Mijn herinnering is al lang aan het oplossen als een tabletje in een plas. Ik ben hier alles geweest. Mijn hoofd is een put. En elke gedachte die erin rolt, verdwijnt voor eeuwig. Ik weet niet eens meer hoe ik in dit bos terecht ben gekomen. In de verte hoor ik het kanaal klotsen. Net waren er nog mensen en winkels en auto's en straten. Nu zie ik alleen nog kale bomen en blubber. De schemering valt langzaam in. Ik merk het aan de steeds donker wordende grijstinten boven me. Ik doe mijn ogen dicht. Ik stel me voor hoe de duisternis me helemaal opslokt.
Oké. Okay. Wat dan?
Maxine is haar mond nog aan het eten.
Ik ga dat eruit knippen hoor. Ik vind het super grappig, want ik heb ook een boeklavatje op pagina 19.
Maar
dat
het is
niet
die...
dat.
Oké, okay, nee. Fantastisch.
Ja.
Oké, okay, zeg maar.
De mijne was op pagina 19 dus. Ik sta in het bos als aan de grond genageld te huilen. Ik ben misselijk van de honger. Mijn bloedsuikerspiegel voelt laag. Mijn benen zijn doordrenkte lange vingers in slecht gemaakte tiramisu. Voor het eerst in uren registreer ik dat ik überhaupt een lichaam heb. En ik weet niet waarom,
mooi.
Maar de lange vingers in slechte tiramisu vond ik
het zal
opvallend.
Niet van jou zijn, want jouw tiramisu is super lekker.
Ah, oh, jij slijmer.
Ja, mooi inderdaad. Weer met dat eten, hè. Eten speelt hier eigenlijk wel een belangrijke rol. Want
ja,
mijn volgende
hoe meer ik erover nadenk.
Heeft er ook een.
Oké. Okay.
Heeft ook een gerechtje.
Shoot.
Zwijgend zitten we voor ons lege bord. Elke poging tot smalltalk loopt stuk op Parvins weigering. Soms is tijd een bord met droge rijst en te kort gekookte linzen dat nooit leeg lijkt te raken. Op pagina 107.
Ja. Ik herinner mij die ook nog.
Ja, vond ik een hele mooie.
Mm-hmm. Ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel... Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel.
Shoot wat je hebt.
Oké, wacht, hè. Ah ja, wat ik hier nog had, maar het is een beetje een lange passage.
Ja, doe maar.
Het spijt me. Het is op pagina 213. Op de bankjes bij het speeltuintje zitten volwassenen. Sommigen staren naar hun telefoon, anderen roddelen of maken ruzie terwijl hun kinderen, nichtjes en neefjes, samen in de zandbak spelen. Wanneer zullen ze leren dat ze in het leven niets bestendigers in hun handen zullen krijgen dan het zand? Of het leven slaat je dood als hard beton, of het glipt tussen je vingers door. Misschien bespaart het ze teleurstellingen als ze zo vroeg mogelijk met de realiteit worden geconfronteerd. Zouden ze grootse dromen hebben? Had ik grootse dromen? Heeft Parvin grootste dromen? Durft mama eigenlijk nog te slapen?
Mooi.
Zo.
Ja. Ja, mooi. Ja. Moet ik er nog eentje doen?
Ja. Kom.
Ik heb één kortje nog ook.
Mm-hmm.
Ja. Want, ja. Het boeklavatje op zich is eigenlijk, op pagina 243, mijn stem is een lemet. Als het moet, zal ik ermee snijden.
Mooi.
Dat was een heel kort.
Kort, krachtig.
Ja, kort en krachtig. Maar ik vond de mooiste passages eigenlijk vaak wanneer het gaat over zo dat verliezen van het bewustzijn en zo dat vallen in die gaten of die kraters.
Oké. Okay.
Dus zo heb ik er echt wel een paar. Het einde bijvoorbeeld van de roman, mm-hmm, vond ik ook heel mooi.
Ja, ik was niet helemaal...
Aha, oké.
Okay. Ermee weg.
Ja. Ja, ik wel.
Ja, dit?
Om...
Heb je het
Ja, ik heb het opgeschreven. Ja, ik heb zo... Twee stukjes die een klein beetje van elkaar gespreid zijn.
Ja.
Alles om me heen vervaagt. In mijn oren ruist de zee. Een straffe wind die door de leegte raast. Ik drijf in het water. Nee, ik zink. Naar de bodem. Tot op de bodem van de diepste krater. Waarin mij niets wacht dan het ongewisse. Tentakels. Alles erop en eraan. En dan het iets verdere stukje. Een korte piep. Als het geluid als onze oude tv stoorde. De beeldschermen verschieten van kleur, maar het geluid wordt snel afgelost door schel gerinkel. Deze keer stert het lawaai niet weg na een paar tellen. Het is lang gerekt en even dichtbij als het harde gebonk in mijn hart. De anderen staan aan de andere kant van de glazen ruit. En ik steek mijn hand uit naar de hoorn. Vond het wel
ja,
mooi, ja.
Ja, ja, ja. Ja, jouw stem maakt alles beter natuurlijk.
Zal wel.
Goed, ik heb misschien wel nog eentje.
Ja, fijn.
Maar het is eigenlijk meer iets grappigs. Want na een lange tijd ziet ze dus een vriend terug.
Die heb ik ook, denk ik. Doe maar.
Ah, maar het is een beetje... Nee, ik denk het niet.
Oké.
Op pagina 320. Nee, ik dacht het al, want het is eigenlijk een beetje raar. Sorry. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, wacht. Dus die persoon zegt... Je bent geen spat veranderd. En dan zegt ze... Ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve dat het geheim van mijn eeuwige jeugd queerness heet. En dat een leven zonder cis mannen je huid beter verzorgt dan de duurste skincare routine. Niet helemaal misschien.
Queer time.
Maar dus, ik moest wel een keer lachen.
Ja, die is wel leuk.
En ik denk dat dat ook wel een beetje de toon van de verteller...
Ja, zeker.
Ja.
Sorry voor het geluid. Moet ik nog zo'n Annika-stuk voorlezen?
Ja!
Om af te sluiten?
Ja.
Ik voel me meteen als al die Annika's die in de bar lopen te roepen dat ze zo lekker gaan op de muziek. En dat ze zich zo begrepen voelen. Diezelfde Annika die achter elke random zwarte dude in Kreuzberg een drugsdealer vermoedt, herkent in Tyler the Creator opeens haar zielsverwant. In een tijd waarin het nog niet cool was om je als dertiger als underdog te profileren, maakte ze als brugger alle buitenbeentjes het leven tot een hel. En na haar 40ste wordt ze een overambitieuze voetbalmoeder die haar kinderen opvoedt tot het soort monsters waarvoor Parvin 2 jaar geleden naar een andere school is gegaan. Annika's zijn saaie vrouwen, met te veel zelfbewustzijn, die iedereen die afwijkt van de norm vijandig tegemoet treden en zichzelf tegelijkertijd zien als cool moms.
Fantastisch. Ook gewoon de toon waarmee dat je dit hebt gelezen.
Ja, het was
kunst.
Een beetje sassy.
Kunst, echt
Ik heb
waar.
Mijn best gedaan.
Ja, Lander.
Zit er alweer op.
Nu de vraag, hè.
Wat is de vraag?
Heeft het gesmaakt?
Het zit me in een dubbel gevoel.
Ja.
Ja, het heeft me wel op zich gesmaakt. Mm-hmm. Zeker als ik nu zo de analyse een beetje deed, smaakte het me wel meer.
Ja.
Maar ik lees niet zo graag plotgedreven romans.
Ja.
En dat ligt misschien ook wel deels aan mij. Ik vind het leuker om heel mooie zinnetjes te hebben.
Ja.
Er hoeft niet zoveel te gebeuren voor mij in een roman. En dat was in deze roman gebeurde er te veel.
Ja.
Het voelde wat als overkill, had ik het gevoel. En ik had ook wel echt een broertje dood aan al die cliffhangers. Dus ja. Je hebt heel korte hoofdstukjes en bijna aan het eind van elk hoofdstukje heb je een cliffhanger en dan ja, word je verwacht om te kunnen verder lezen. En...
Ha, maar ik vond dat dan nog paste. Maar wat dat mij wel stoorde, was dat er veel dingen niet opgelost werden.
Ja. En ook de karakters zelf waren voor mij niet altijd voldoende... Hadden niet voldoende diepgang soms.
Ja, dat snap ik. En sommige verdwenen ook gewoon. Allee, of dan dacht ik van... Oh, die gaan een belangrijke rol beginnen spelen en dan...
Ja.
Ah, nee.
Nee, toch niet. Ja.
Ja.
Ja, ook die droombeelden bijvoorbeeld. Allee, zoals ik zei, ik las de eerste twee pagina's en ik dacht echt, wauw, fantastisch. Ja. Voelde heel experimenteel aan met die droombeelden, dat schetsen van zo'n heel absurde, surrealistische wereld bijna.
Mm-hmm.
En dan wordt dat zo, ik wil niet zeggen slecht uitgewerkt, maar wordt het niet volgehouden of zo?
Ja.
Want bijvoorbeeld ook, als ik kijk naar mijn droomanalyse, die stopt op pagina 180. Hè? Dat is gedaan. En dan heb je op het einde nog eentje, maar daartussen is dan niks. Dus dat vond ik wel jammer.
Ja.
En wat vond jij ervan? Of moet ik eerst mijn score zeggen?
Zeg maar.
Oké. Ik ga het boek er wel doorlaten.
Ah, toch? Oké.
Ja.
Dat had ik niet verwacht.
Oké. Maar ik ga het een 11 op 20 geven.
Ah, oké. Ja.
Ja.
Interessant.
Oké.
Ja.
En eerst aan jou, hè. Ik ben benieuwd.
Ja. Ik denk dat ik een beetje hetzelfde had als jij. Maar ik denk dat dat ook een beetje een probleem, ja, een beetje ons probleem is. Snap je wat ik wil zeggen? Want wij hebben allebei taal- en letterkunde gestudeerd. En dan kom je in aanraking met heel veel verschillende soorten literatuur. En dan...
Je hebt sowieso een favorietje, ja.
Ja, ja. En soms heb ik het gevoel, als ik dan gewoon iets actiegedreven moet lezen, dan denk ik, ja, oké.
Okay. Mm-hmm.
En? Maar ik had ook wel het gevoel, hoe meer ik het nu aan het bespreken ben, hoe leuker ik het ook wel vind.
Ja.
Dus dat is wel...
Dat hebben we wel vaak, hè?
Ja, dat hebben we wel vaak.
Zeker.
Ik denk dat ik het wel zou aanraden aan mensen die misschien niet zo heel veel lezen of niet zo heel graag zeggen te lezen.
Zonder irritair te klinken.
Nee. Maar je weet wel wat ik snap,
nee, maar
ik
begreep volledig.
Gewoon omdat je vliegt wel echt door
het
boek.
Ja, je vliegt echt door.
Het is aangenaam geschreven. Er gebeurt veel. Je leert veel bij. Mm-hmm. Het is zeker, levendig allemaal.
Ja. Ik vind het, het is zeker inderdaad, als je houdt van plotgedreven verhalen, dan is het echt iets voor
zeker.
Jou, ja.
Ik kan me inbeelden dat heel veel mensen dit leuk zouden vinden om te lezen aan een zwembad.
Ja.
In twee
Zeker.
Dagen.
Ja,
snap
ja, tuurlijk. Tuurlijk.
Ja, daar dient het,
het
volgens
volledig,
mij ook meer voor.
Ja.
Ja. En ik denk dat er ook wel veel geestige passages in zitten.
Ja,
en dat het...
zeker.
Ja, nee. Dus ik denk...
We zijn een kritisch publiek ook, hè.
Ja, dat is een beetje problematisch. Maar ja, dus ik ga het eerst een 10 geven.
Mm-hmm.
Maar door nu te bespreken, neig ik naar een 11,5.
Oké.
Okay. Ja.
Mooi, ja.
Ja.
Ja. Dan zitten we wel inderdaad weer in elkaars buurt.
Ja. Ja. Ja,
maar dat is goed, dat is mooi.
Nee.
Ja.
Maar ik zou het ook niet ver vinden om het veel minder te geven.
Nee, dat snap ik ook wel.
Maar ook niet veel meer, want als ik het dan vergelijk met andere boeken dat we gelezen hebben, dan denk ik dat dit fair is.
Ja, ja, zeker. Oké.
Okay. Okay.
Mooi. Maar er is ons nog één ding. En dat is aankondigen wat er volgende maand op het menu staat. En...
Oké.
Dat is wel een speciale nee.
Ja, want dat volgende boek, dat kozen we technisch gezien niet. Wel zelf, maar ook weer niet zelf.
Ja, we werden geïnfluenced.
Ja, want Lander en ik trokken namelijk naar Het paard van Troje. Dat is een boekhandel in Gent. En wij konden daar genieten van een lezing van...
Regie Hofstede.
Ja. En dat was een zeer fijne avond.
Ja,
toch?
Heel fijn.
Ja, dat was echt leuk. En als kers op de taart konden wij Brechtje ook even spreken.
Ja, een kort interviewtje. En ja, het was natuurlijk ja, het was niet zomaar een lezing. Het was de voorstelling van het nieuwe boek van Brechtje. Mm-hmm. Brechtje kan je misschien kennen van Drift. Ja. Maar nu is er dus een nieuw boek. En dat heet...
Een super toepasselijke titel.
Oersoep.
En we vroegen haar, hoe zou je je boek in 3 woorden omschrijven?
Ranzig, eerlijk, sentimenteel.
En tot vervelens toe vroegen we Brechtje ook, als ze het boek zou moeten omschrijven met een kleur, welke kleur zou ze dan kiezen?
Zonnebloemgeel. Of mosterd. Mosterd, maar dan voor het in een potje zit.
En als laatste vroegen we haar ook, als je nog één iets zou willen zeggen over je boek, wat zou dat dan zijn?
Omdat iedereen heel de tijd op de grenzen stoot van je leven, van je relatie, van je uithoudingsvermogen, van je durf. En ik denk dat iedereen benieuwd is wat erachter ligt. En daar gaat het over.
Ja, Lander. Het water komt mij echt al in de mond.
Ja, ik vind het heel spannend. Want ik heb eigenlijk nog niets gelezen van Brechtje, om eerlijk te zijn. En ja, nu meteen bespreken in de podcast. Mm-hmm. Voelt als een grote stap, maar wel een fijne stap.
Ja. Maar het schept ook wel hoge verwachtingen, denk ik. Want het was een hele goede lezing.
Ja, het was een heel fijne lezing, inderdaad. Ja.
Ja. Ik vond dat er daar heel veel interessante dingen gezegd werden. En ik ben nu kei benieuwd.
Ik ook.
Naar dat boek.
Maar dat zien we volgende maand.
Ja, nog eventjes geduld. Ja. Oké.
Okay. Dan nemen we weer afscheid van jullie. Bedankt om te luisteren. En graag tot de volgende.
Tot de volgende.
Doei.
Doei.